Welkom bij Montessori Talk in samenwerking met AVIC. Deze aflevering gaat over de sociale ontwikkeling.
Ja, en als voorbereiding hierop ben ik gedoken in wat vroeger heette aan de basis.
Ja.
En nu heet dat het brein van het jonge kind. Maar de informatie die erin staat is hetzelfde. Dus als ik me verspreek en zeg aan de basis, dan bedoel ik dus het brein van het jonge kind.
Ja, waar gaan we het over hebben? Als je bij sociale ontwikkeling, als je dat hoort, dan denk je aan heterogene groepen.
Ja.
Dan denk je aan de sociale ontwikkeling van het kind in, met zichzelf, maar ook met anderen in een groep.
Ja, executieve functies.
Ja, je denkt aan heel veel.
Ja, maar vergeet echt niet je eigen houding daarin, hè, als juf.
Ook dat.
Jij
dat
bent
is
de
ook
spil.
Ontzettend belangrijk. Want ja, wie jij bent als mens, dat is natuurlijk wel echt heel belangrijk. En dat maakt ontzettend veel uit in de sociale ontwikkeling van kinderen.
Ja, en Maria heeft dat echt geobserveerd. Die heeft eigenlijk alleen gekeken. En dat is iets wat we nu te weinig doen, naar mijn idee. We grijpen te snel in als volwassenen.
Ja.
En dat doen we als ouder, als juf. Ik ben ook ouder. Ik ben zeker ook juf. En ik doe het ook, want van nature wil je niet dat een kind faalt, dat een kind valt. Dus je wil het bij voorbaat al helpen.
Ja.
Terwijl eigenlijk de kinderen het zelf heel goed kunnen oplossen.
Ja, je had zo'n mooi voorbeeld over een beker
Ja,
die dan viel.
nou, het kwam. Het zal in elke klas voorkomen dat er bekers vallen tijdens een lunch of tijdens een pauzehapje. En wie ging dat opruimen? Ik.
Ja.
Ik stond al met mijn emmer, mijn doekje, mijn dweiltje. Ik zat er al. Het was al opgelost voordat het kind überhaupt bedacht. Oeps, wat is hier gebeurd? En ik me maar afvragen waarom ik het zo druk heb. Hoe komt dat nou? En waarom doen ze dat niet? Zelf. En toen dacht ik, toen ging ik aan de basis lezen over het brein van het jonge kind. En daarin stond dat als er iets gebeurde, dat het kind zich dan wanhopig voelde en minder waardig. En dat het kind dacht, ja, maar ik kan het echt wel goed doen. En dat andere kinderen instinctief dat kind gingen helpen. En ik dacht, wat is er misgegaan in de loop der tijd? Het was niet in de loop der tijd. Ik was iets vergeten. Ik heb het ze niet geleerd. Hoe je dat moest doen. Hoe je, als iets op de grond is gevallen, hoe je dat opruimt. En in mijn klas zijn dan toch heel veel regels. Weten zij veel of je het rode, het groen, het blauw, het gele, het paarse emmertje moet pakken.
Ja.
En toen ik dat lesje wel had gegeven, want ik heb daar verder geen waardeoordeel aan geveld, dat het niet gebeurde. Ik heb ze niet vermanend aangesproken. Ik heb het gezien, ik heb het geobserveerd en bedacht me, oké, morgen ga ik dat lesje geven. Gewoon een wellevendheid lesje. Nou, en sindsdien, inderdaad, ze gaan er als werkende mieren op af. En ze helpen het kind zelfs een beetje troosten. Zelfs even van, joh, kan gebeuren.
Ja.
We helpen je en we gaan weer verder. Moet er iets nieuws in je beker? Het wordt opgelost. En niet omdat ik niks wil doen, maar omdat je wil dat ze het met elkaar doen. Dat
Ja.
ze voelen hoe het is, dat je verder geholpen kan worden. Ja, en daar heb je als volwassene niet altijd iets.
Niet iets mee, hè?
Nee.
Nee, en dat is wel de kracht van de socialisatie in je groep.
Ja.
En Maria die schreef het ook zo ontzettend mooi. Kinderen die dus niet van nature vrij zijn en heel erg afhankelijk zijn, omdat dat vanuit de opvoeding is meegegeven. Dus waar ouders heel veel voor ze doen. Dus een beetje dat curling, zoals we het tegenwoordig noemen, dat pamperen. Daar is dus gewoon niet goed gelet op die gevoelige periode. En het is juist de kunst om die regressie weer te transformeren. En dat is dan weer onze taak. En dan zit je weer heel erg op het observeren. Ja, en dan komt dit er dus inderdaad uit. Dat je denkt, ja, maar dat ligt dus dan even bij mij. En dat ligt niet zozeer bij het kind. En het is heel mooi hoe je dat weer kan omvormen met een lesje. Waardoor je dat dus uiteindelijk toch weer ziet. En je dus die regressie hebt getransformeerd. Waardoor ze wel van nature weer iets oppakken.
Ja.
Wat eigenlijk in hunzelf ligt. Want ze willen eigenlijk heel graag schoonmaken en opruimen en doen.
Maar ook graag een groep zijn.
Ja.
Wij mensen die willen graag ergens bij horen. We zijn allemaal een individu. Daar zijn we trots op en dat willen we ook. Maar we willen wel ergens bij horen. Wij zijn sociale wezens. Dieren zal ik niet zeggen, maar wij willen graag erbij horen. En als er sprake is van een groep, dan is er juist bewondering voor elkaar. En als er wat gebeurt, dan is er bijna enthousiasme en blijdschap. En helemaal geen is er sprake van jaloezie. Zo van, oh, maar ik had het emmertje moeten halen. Of nee, ik had moeten helpen. Nee, als groep los je dat op. En dat heb je ook als er een nieuw kind binnenkomt in je groep en die stoort. Dan kan dat vervelend zijn, maar laat het aan de groep.
Ja, lossen het wel op.
Zij lossen het op en durven als leidster, als leerkracht ook echt te wachten. Want zij voelen elkaar veel beter aan. Zij weten hoe het is om als jongste in een groep te komen en niet te weten hoe alles moet. Dus zij corrigeren elkaar. En dat is ook als er dan ineens een stoel niet is aangeschoven, dan doen ze dat voor elkaar en ze komen het dan even tegen jou zeggen.
Ja, oh, zo herkenbaar. Zo herkenbaar.
Ik heb even de stoel van die aangeschoven, want hij weet het nog niet zo goed.
Heel goed. Hartstikke goed gedaan. Goed geholpen. Maar dat alles omvattende, dat creëer je wel ook heel sterk met je wellevendheid. Daar moet je echt zo de diepte in gaan. Het moet je echt goed observeren. Wil je daar de klas mee krijgen die je voor ogen hebt. Die Maria eigenlijk altijd zo beschreven heeft natuurlijk. En daar hebben we natuurlijk ook het triband verantwoorden voor. En onze heterogene groepen zijn niet zozeer heterogeen vanwege de kwalificatie. Dus we hebben geen heterogene groepen gemaakt zodat de kinderen minder voelen dat er niveauverschillen zijn. Want dat zie je ook wel om je heen gebeuren. Maar dat is binnen het Montessori onderwijs echt niet zo.
Dat is niet de kwalificatie van een heterogene groep, om het zo te zeggen. Nee.
Het is, de heterogene groepen binnen Montessori onderwijs zijn echt gericht op de socialisatie, op het wij. Hoe ga je samen met elkaar om? Hoe draag je zorg voor de omgeving, voor je klas? En daarna komt het natuurlijk steeds breder voor de school, voor de natuur, voor de wereld. En dat leer ze heel erg aan. En dat leren ze zichzelf en elkaar aan. En het zit natuurlijk ook heel erg op die subjectificatie. Op wie is het kind als persoon in deze groep? En mag het zichzelf zijn? Mag het vrij zijn?
En wanneer ben je eens in jouw rol? Wanneer word je aangesproken op je waarde en je kwaliteit? En daarom is het ook goed om een keer oudste, jongste of ook middelste te zijn. Ik vond het ook mooi dat het vergeleken is met een gezin. Als je een gezin hebt met meerdere kinderen, wat vroeger natuurlijk normaler was dan nu, dan waren die kinderen van verschillende leeftijden. Of als je een hele grote familie hebt, dan heb je dat ook. En dan leren ze ook van elkaar. En juist niet van de volwassenen, maar van elkaar. En wanneer er dan een meerling in dat gezin is, en misschien wel een meerling van 3 kinderen, dus niet een tweeling, maar een drieling. Ja, maar dat is hard werken, want die leren dat niet van elkaar. Die versterken elkaar op een andere manier dan in het voorbeeldgedrag of in het zorggedrag of in het oudste, jongste, middelste zijn. Maar dat heet allemaal geestelijke osmose. Dat klinkt echt heel mooi en vaag, maar daar zit die verbinding in. En wat ik ook zo gaaf vond, jij zegt net dat de houding van de leidster is bepalend daarin. Ja. Je groep, subjectwording, heel belangrijk. Maar daar moet je toch bepaalde prikkels voor aanleveren. Je voorbereide omgeving moet prikkelend zijn voor een innerlijke opbouw. En dat zie je over de hele wereld. En dat is niet alleen je klas, dat is ook erbuiten. En wat in het brein van het jonge kind ook is, dat is in de tijd geschreven door Maria, dat ze in Indië vastzat. Ze zat daar wegens omdat hier de Tweede Wereldoorlog was en zij met Mario daar veilig zat. Was daar een heel mooi verhaal over katoen. Hoe zij dat vergeleek. En die hele opbouw naar, ik wil, lees het, zoek het op. Want daar wordt het katoen plukken helemaal is een metafoor voor de ontwikkeling van een kind. Prachtig mooi.
Ja, je leest zo ontzettend veel in de boeken die wat je nu nog steeds in deze tijd zo kan terugzien en kan toepassen in je groep. En nou ja, we hebben het even gehad over een aantal voorbeelden, maar vooral die jongste en die oudste, de kinderen die net binnenkomen, als jij een goed lopende groep hebt, waarbij dat allemaal eigenlijk als vanzelf gaat, dan is jouw enige taak inderdaad nog observeren. En af en toe even zeggen, hé, hey, goed gedaan. Of het fijn dat je even hebt geholpen. Maar over het algemeen helpen ze elkaar dan ook gewoon als vanzelf.
Of je observeert dat er een kleine interactie ja. van jou wenselijk is. Maar dat is dan in het aanbieden van prikkels. Zoals ik net zei van die beker, die dan niet wordt opgeruimd. Ik zorg dan dat er een aanbieding komt. Dus dat is die prikkel die ik dan aanbied. Ja. En het gaat dan echt op je individu, hè? Je eigen subjectwording, daar gaat het om. Het gaat om je sociale standhouding in een groep. Hoe doe je dat? Want dat is wat je uiteindelijk in de maatschappij nodig hebt. Maar we gaan niet de didactiek uit het oog verliezen. Maar daar ligt de nadruk vaak al zo op.
Ja. Ja, je beleeft deze niet alleen maar hoe draag ik mijn jas, hoe pak ik mijn schoenen. Maar zijn ook de lesjes... hoe vraag ik aan een ander of ik er langs mag? Of hoe bied ik mijn excuus aan? Of als ik praat, dan kijk ik iemand aan in de ogen. Hoef niet te staren de hele tijd natuurlijk, dat leer ze ook aan. Maar het is voor ons volwassenen, niet voor iedereen overigens, als vanzelfsprekend. Maar de kinderen moeten we dat nog aanleren. En het allerbelangrijkste daarin is denk ik ook wel het voorleven. Jouw gedrag doet zo ontzettend veel. Als jij over een groep blijft heen blaren, gaan kinderen dat ook doen. Dus kan jij niet verwachten van de kinderen dat ze rustig naar elkaar toe lopen om elkaar iets te vragen of om even iets te zeggen. En dat zijn wel hele belangrijke dingen waar je je van bewust moet zijn.
Ja, we hebben een tijdje geleden hebben wij ook gekeken naar hoe zit het met de executieve functies bij ons op school. Er vielen toch wat dingen op qua gedrag bij kinderen. Dat we dachten, hé, waar komt dit vandaan? Wat kunnen we ermee? Wat willen we ermee? En toen hebben we ons daar eens op, zijn we op ingegaan zoomen. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie. Hoe mooi die alle methodes van executieve functies ook zijn. Het zit in onze omgang.
Ja.
Hier op school, wij hebben middelen als wellevendheidlesjes, als materiaallesjes, als überhaupt ons materiaal. Maar eigenlijk de hele Montessori-didactiek.
Ja, die biedt alles aan.
Alles.
Ja, echt alles.
Alles. En we hebben tegenwoordig, wordt er veel gesproken over Bista.
Ja.
Op de pabo's wordt die behoorlijk meegegeven. Prachtig, heel goed. Maar ook daar zie je kenmerken van Maria Montessori in. En het mooie vind ik ook als je dan verder gaat kijken. Dan heeft Maria zich in de eerste tijd van haar observaties heel erg gericht op het jonge kind. En ook zij kwam tot de conclusie dat rond dat zesde jaar. En ik zeg bewust rond. Want bij de een is het bij 5 jaar. Ja, bij de ander is het bij 7 wat later. Ja. Maar rond dat zesde jaar is daar een kentering in bij het jonge kind. Dan gaat hij zich focussen op de groep. Het hele jonge kind is niet met de groep bezig.
Nee.
Die is met zichzelf bezig in een groep. Dat is anders dan...
Met een groep.
Ja. Exact. Maar ook Freubel heeft datzelfde eikpunt.
Ja.
En zo zijn er meer van die onderwijsvernieuwers die dat zien. En je zal het ook bij Bista terugzien. Het jonge kind ontwikkelt anders dan het vroeger schoolgaande kind. En wees je daar bewust van. En wij zijn niet vies van Bista.
Nee, absoluut niet. Want je hebt er ontzettend veel aan. Maar het is wel heel... theoretisch is dat het. Het heeft niet zoveel... als je het leest, niet de juiste raakvlakken in de praktijk. Alles wat daar omheen zit. Dus al je administratie en al je plannen die je daarop wil schrijven. Die vat je daar wel heel goed in samen. Maar als je het hebt over. Wat ga ik precies vandaag nu doen. Kan je dat niet lekker koppelen aan Bista. Maar het is natuurlijk wel fijn dat je dit. Als grote uitgangspunten gebruikt. In ons soort onderwijsvorm natuurlijk.
Stop het wel in je rugzak alsjeblieft.
Ja. Want het is natuurlijk wel de ontwikkeling van de persoon. zijn eigen identiteit, uniciteit, dat het leert autonoom te zijn, verantwoordelijkheid te dragen, niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor dingen om hem of haar heen, wat zijn drijfveren zijn en wat zijn passies zijn. En dat is natuurlijk bij elke bouw, want laat ik het maar even zo noemen, want er zijn natuurlijk niet voor niks bouwen. Een onderbouw, midden, bovenbouw, is dat heel anders. Ontwikkelt het kind zich ook echt heel anders. En daar moet je als leerkracht heel goed op in kunnen spelen.
Maar toch blijf ik dan zeggen, blijf observeren.
Absoluut, dat is het allerbelangrijkste.
Je hebt het ook, de term gouden weken komt heel vaak voorbij aan het begin van het schooljaar. Dan heb je het over de fases van groepsvorming. En je kan daar heel star in zitten. We zijn net begonnen, dus nu zitten we in deze fase. En over 2-3 weken zitten we dus in de stormingsfase. En we gaan... Nee.
Je moet kijken naar wat je groep nodig heeft.
Exact.
En dat is wisselend. En het grappige is dat we elk jaar na 1 week zeggen... Oké, we zijn door de vorming heen. We zitten 2e week vol in de stormingsfase. En dat heeft echt te maken met de heterogeniteit van de groep. Want ze kennen elkaar al. En de helft voelt zich al oké. Er komen nieuwe kinderen bij. En die moeten opgenomen worden. Daar doe je natuurlijk wel wat oefeningen mee. Zodat je de groep wat hechter krijgt. En zodat ze elkaar leren kennen. Maar ze zitten zo snel in die stormingsfase. In weer dat bepalen waar... Welke plekje, rol je hebt. En
wie zijn dit jaar de leiders? Ja. En dan ook nog in een onderbouw zal je merken dat die fases of sneller op elkaar volgen of dat je sneller nog even terugvalt. Ik heb dit jaar ben ik begonnen met bijna praktisch dezelfde groep als die ik voor de vakantie had. Maar ik krijg nu, na 4-5 weken, komen de eerste nieuwe kinderen binnen. En ik merk dat ik nu weer opnieuw
moet beginnen. Ja.
En neem daar de tijd voor. Want als je dat niet doet, dan ben je je groep kwijt. Dan ben jij je groep kwijt. Hè? Niet de groep is elkaar niet kwijt.
Maar jij.
Maar ik wel. Dus ik moet echt blijven observeren. Op mijn handen zitten. Voor 10 minuten. En dan moet ik in actie komen. Hè? Want je kan niet de hele dag op je handen zitten. En het maar laten gebeuren. Nee. Dat wat je ziet, zet daar een actie op.
Ja, dat is wel heel erg belangrijk. En laat het kind zich... gezien en gehoord voelen. Dat is ook zoiets belangrijks. Toevallig had ik gisteren een jongetje. Die had de letters uit de grote letterdoos. Had een roze letter K gepakt. En die had hij geplakt op een witte blaadje. Ik begreep heel goed dat die letters super aantrekkelijk zijn. Heel mooi zijn. Maar ook wel uitgelegd van ja god. Dat plakken we niet op een blaadje. Je mag er wel mee werken op een kleed. Maar niet plakken op een blaadje. En hij werd zo boos. Hij werd zo boos. Omdat hij dit zo had bedacht. En ik heb hem even gelaten. Ik heb ook gezegd, je mag boos zijn. Ik snap heel goed dat je teleurgesteld bent. En dat je het niet fijn vindt. En als je rustig bent, dan kunnen we er samen nog even verder over praten. Maar pak daar ook op terug. En helemaal de volgende dag, want vandaag ging ik met hem de letters van zijn naam overtrekken. Met die roze en blauwe letters. En hoe trots hij was dat hij daar dus mee mocht werken. Dan heeft hij toch daarmee gewerkt op een andere manier. Maar hij heeft wel dat gevoel behouden.
Nou, en je hebt hem erkend in zijn emoties. Want daar gaan we ook wel eens te snel aan over. Zo van, het mag gewoon niet. Punt. Nee, en door.
Nee. Het kind mag. Het mag boos zijn. Het is in sommige gevallen denk je, oh jeetje, waar hebben we het over? Maar voor een kind hebben we het over zo ontzettend veel.
Zijn leven, hè? Ja. Dat is zijn wereld op dat moment.
Dus dat zijn gewoon wel dingen waar je heel erg rekening mee moet houden.
Ja, en wat ik ook mooi vind is dat je kinderen ook naar elkaar kan laten kijken. En met elkaar kan laten praten. En dat ik als leidster, als juf, ook niet altijd het kind begrijp. Ik sta soms echt verder weg van het kind. Al ga ik op mijn knieën zitten, al wil ik heel goed luisteren en het kind begrijpen. Ik zit toch met mijn levenservaring, met mijn bril, met mijn blik, ben ik bevooroordeeld.
Ja.
Je hebt, al wil je het niet, je hebt al heel snel een mening of een idee, heb je over een situatie. Maar dat wil niet zeggen dat dat is wat het kind voelt, vindt, merkt.
Bedoeld.
Bedoeld.
Ja.
En dan is het mooi als ze dat bij elkaar zien of van elkaar kunnen accepteren en ook vertellen. Ik had vandaag een kind dat in slaap was gevallen. En ik denk dan al, oh, schattig, het was een beetje een drukke dag vandaag. Logisch. Maar een ander meisje, die ging er zachtjes naast zitten. En ik dacht, ja, vorig jaar was jij in slaap gevallen. Heb ik jou slapend op een tafeltje gehad? Dit kind ging er rustig naast zitten. Dit kind begreep waarom dat kind sliep. En ik dacht, schattig, moe. Maar er was wat anders aan de hand. Zij heeft dat anders geïnterpreteerd en aangevuld. En heeft dat kind op die manier kunnen helpen, meenemen. En in de waarde van het kind kunnen laten.
Ja, en dat is heel mooi.
En dat is groep.
Ja.
Dat is heterogeniteit.
Dat is
sociale ontwikkeling. Ja.